Welkom bij de Healthy Chat. Ik ben Maritza, voedingspsychologe, voedingscoach en personal trainer. En je luistert naar mijn podcast waarin ik je meeneem in het evenwichtige deel van gezondheid, fitness en wellness. Het is mijn doel dat ook jij jouw optimale gezondheid en welzijn bereikt, zonder daarvoor extreme dingen te hoeven doen. In deze podcast leer je welke kennis en mindset daarvoor nodig zijn en hoe je dat omzet op een manier die bij jou past. Beschouw je luistermomenten als jouw dagelijkse dosis positiviteit, zelfontwikkeling en balans, zodat een gezond leven leiden niet alleen van buitenaf te zien is, maar ook van binnen goed voelt. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chats. We zijn weer terug met een nieuwe podcast. En als je zelf ook weer terug bent en al vaker geluisterd hebt, dan vind ik het heel leuk dat je er weer bent. Mocht je vandaag voor de eerste keer luisteren, dan hoop ik dat dit een leuke podcast voor je is. Maar kijk anders gerust nog even rond, want ik heb podcasts over allerlei topics rondom het thema gezondheid, fitness en welzijn. Vandaag de podcast die gaat over het opvoeden van je dochter tot een evenwichtige vrouw met zelfvertrouwen en een gezonde relatie met eten. Nou, hoe ben ik erop gekomen om deze podcast op te nemen? Dat komt omdat ik de laatste tijd vaker in de coaching hierover gepraat heb met mijn klanten. Ik richt me natuurlijk op vrouwen die zelf volwassen zijn. Maar deze vrouwen zijn ook ooit jong geweest, iemands dochter geweest en hebben hun eigen relatie met eten en zichzelf ontwikkeld. En nu ze ouder zijn en dus de ervaring gemaakt hebben dat ze daar problemen mee hebben of dat dat niet allemaal zo makkelijk en vanzelf gaat, hebben velen de wens om dat niet door te geven aan hun eigen kinderen. En vandaar dat we daar ook wel eens over praten, van wat zijn nou eigenlijk de belangrijke punten in de opvoeding om te voorkomen dat je dochter of je zoon misschien zelfs wel dezelfde kant op gaat als jij. Nou, ik merk dat daar verschillende ideeën van zijn, verschillende overtuigingen van zijn, dat we soms ons zorgen maken over iets wat niet zo'n heel groot effect heeft en dat we eigenlijk dingen vergeten die juist wel veel invloed kunnen hebben op die relatie met eten of met jezelf. Vandaar dat het me heel waardevol leek om het eens vanuit mijn kant te vertellen. Ik spreek natuurlijk heel veel vrouwen hierover. Ik ben daarnaast ook zelf jong geweest en heb mijn eigen relatie met eten moeten vinden. En als je wat meer podcasts geluisterd hebt, dan heb je misschien al wel eens tussen de verhalen doorgehoord dat die bij mij ook echt niet over rozen gegaan is altijd. Dus ik denk dat ik hier ook vanuit mijn persoonlijke ervaring nog wat aan kan bijdragen. In elk geval is het mijn idee om die kant vandaag een keertje te laten zien. Wat zijn nou eigenlijk de punten die bij volwassen vrouwen gezorgd hebben in hun jongere jaren ervoor dat het dus niet de goede kant op is gegaan bij hun. En dan denk ik dat je daar zelf het beste uit kan halen hoe je dat kunt voorkomen. Het is niet mijn bedoeling om in deze podcast te gaan vertellen hoe je je kinderen moet opvoeden of om daar opvoedtips voor te geven. Ik ben geen opvoeddeskundige. Ik heb daar ook helemaal niet voor gestudeerd. Ik richt me alleen op volwassen vrouwen in mijn eigen werk. Ik heb daar ook weinig ervaring mee met kinderen. Maar ik kan dus wel vertellen hoe die ontwikkeling gegaan is en hoe die ontwikkeling ook een beetje bij mij gegaan is. En waar het dan bijvoorbeeld mis kan gaan en hoe je dat misschien kan voorkomen. Voordat we beginnen wil ik nog één ding zeggen over het verschil tussen jongens en meisjes. Misschien heb je dit al geluisterd en denk je van, maar je hebt het alleen over dochters. Ik heb een zoon, dus hoe zit dat? Nou, dit geldt in bepaalde mate geldt dit natuurlijk ook gewoon voor jongens. Jongens moeten ook een bepaalde relatie met eten en zichzelf ontwikkelen. Die moeten ook hun plekje vinden in de wereld. Die doen dat vaak wel op een wat andere manier dan meisjes. En je moet dus even zelf aanvoelen aan de hand van de punten die ik hier ga noemen, of dat ook betrekking heeft op jouw zoon, of dat daar bepaalde aanpassingen in nodig zijn om dat beter passend te maken bij hem. Jongens en meisjes zijn absoluut verschillend in hoe ze hiermee opgroeien. Dus je kan het niet één op één kopiëren en vinden dat het dan maar gewoon moet werken. Daar is een beetje die fijngevoeligheid voor nodig. Maar ik ga ervan uit dat je dat bij je eigen kinderen hebt en dat je dat ook kunt toepassen. Nou, gaan we beginnen met de punten. We gaan het dus hebben over wat zijn mogelijke oorzaken die voorkomen op jongere leeftijd, die op latere leeftijd eventueel voor problemen kunnen zorgen. Dat wil niet zeggen dat als je dit doet of als je dit alles gedaan hebt, dat alles verloren is, dat je je kind geschaad hebt. Absoluut niet. Maak je daar alsjeblieft geen zorgen over. Ik weet zeker dat jullie allemaal heel erg je best doen. En als je nog geen kinderen hebt en je luistert hiernaar, dat je dat gaat doen. En dat je dat, als je geen kinderen wilt of ze niet kunt krijgen, op de beste manier gaat doen bij de kinderen die in jouw leven gaan zijn. Houd dit in je achterhoofd, dat dit kritische punten zijn. dat dit eventueel iets kan veroorzaken. Maar dat het niet zo is dat als je dit doet of je doet dit een keer, dat het per definitie ervoor gaat zorgen dat iemand de verkeerde kant op gaat op latere leeftijd. Het is sowieso zo dat daar vaak meerdere factoren voor nodig zijn. Dat daar ook een bepaalde aanleg en de persoonlijkheid voor nodig is. Bepaalde omstandigheden in iemands leven. En dat je het dus niet op deze manier kunt verpesten tussen haakjes als je dat toevallig wel gedaan hebt of als je dat doet. Maar misschien dat je iets tegenkomt waarvan je denkt, hey, dat doen wij, daar denk ik eigenlijk nooit over na. En dat kan ik misschien wel veranderen en verbeteren. Let's get started. Het eerste punt. Je moet zelf het goede voorbeeld geven. En dat gaat niet alleen over hoe jij met eten omgaat. Dat gaat ook over hoe je over jezelf praat. Het is prima als jij ergens niet helemaal blij mee bent. Dat mag. Je hoeft jezelf niet fantastisch te vinden, niet innerlijk en niet uiterlijk. Maar let op de woorden waarmee je over jezelf praat. Er is een verschil tussen zeggen, mama vindt zichzelf dik, of wat ben ik lelijk op die foto. En bijvoorbeeld zeggen, nou, ik voel me niet zo prettig. Of, goh, ik merk dat ik mezelf niet zo leuk vind op die foto. Ik wil graag fitter zijn. Hè? Ik weet dat het heel lastig is om dit te doen. Want je bent zelf misschien wel heel erg geraakt van hoe je op dit moment in je vel zit. Je wordt misschien geconfronteerd dan met zo'n situatie waarin dat naar boven komt. Maar je kinderen hebben dat door. Hè? Ze hebben het door als jij jezelf niet goed behandelt. En dat is niet alleen maar in hoe je voor jezelf zorgt. Dat gaat ook over hoe je over jezelf praat. Ik heb het daar in de vorige podcast over gehad. Dus als je het interessant vindt om daar meer over te luisteren, dan kan je de vorige podcast nog even luisteren. Maar kijk kritisch hoe jij over jezelf denkt en hoe jij over jezelf praat. Je ziet heel vaak dat kinderen dat overnemen. Dus ouders die al streng over zichzelf praten en zichzelf niet goed genoeg vinden. Dat eigenlijk iets is wat kinderen ook gaan overnemen, omdat ze gewoon niet beter weten. Het doet jou natuurlijk ook goed om te werken aan je relatie met jezelf. Dus misschien dat jullie het gezamenlijk in het positieve kunnen trekken en kunnen zeggen, oké, het is oké als je niet overal tevreden over bent. Maar laten we wel dankbaar zijn voor wie we zijn en dat we er zijn en dat ons lichaam werkt en dat we kunnen doen wat we willen doen. En dan mogen we best dingen verbeteren. Hè? Maar je gaat wel respectvol met jezelf om en ik denk dat het heel mooi is als jij dat mee kunt geven aan jouw kinderen. Nou, naast dat het belangrijk is hoe je over jezelf praat, is het ook heel belangrijk hoe je over andere mensen praat. En dit is iets waar veel mensen niet helemaal van doorhebben wat de impact is. Want het gaat over andere mensen. Dus wat maakt het uit wat je zegt over die dikke buurvrouw of over die jongen die er altijd een beetje raar bij loopt uit de wijk of over dat ene kind wat altijd vieze kleren aankrijgt naar school. Maar jouw kind hoort, zoals die het heeft of zoals die is, is het dus blijkbaar niet goed. En ik maak heel vaak mee dat er een bepaald stigma ligt op dik zijn. En dat dik zijn geïnterpreteerd wordt als dat is niet goed. Dat betekent dat je lui bent, dat je jezelf hebt laten gaan, dat je jezelf niet onder controle hebt. En ik vroeg me dan in het begin af, waar komt het nou vandaan? En dus ik ben daarover door gaan vragen. En dan kom ik niet zelden uit bij, ja, zo praten wij thuis daarover. Of dat zeiden mijn ouders als een vriendje bij mij thuis was. En die was dikker of een beetje vreemd of iets dergelijks. Het hoeft niet alleen maar met dikke mensen te maken te hebben. We hebben het ook over handicaps, kleding, littekens, noem maar op. Gewoon iets wat buiten het normaal valt, zeg maar. En als ik even kijk naar, en dit is heel eerlijk, hè, als ik even kijk naar de mensen met overgewicht die ik begeleid, en dat zijn er inmiddels tientallen geweest. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die te dik was omdat hij lui was, omdat het hem allemaal niks kon schelen, omdat hij gewoon alleen maar lekkere dingen wilde eten. Daar zit altijd iets achter. Als mensen te dik zijn, als mensen echt overgewicht hebben, dan is dat niet omdat ze taartjes gewoon zo lekker vinden. Er zijn dingen gebeurd in iemands leven waardoor diegene een andere kant op is gegaan. En met eten bijvoorbeeld bepaalde emoties verwerkt of een bepaald zelfbeeld in stand houdt. Of gewoon niet de opvoeding heeft meegekregen waarin geleerd is hoe je goed voor jezelf zorgt en hoe je gezond leeft. En daar kan iemand heel vaak niks of nauwelijks iets aan doen. En dat is gewoon, nou ja, dan iets wat je op latere leeftijd nog helemaal weer moet gaan leren. En dan is het een stuk moeilijker dan wanneer je jong bent. Dus ik wil je vragen, en dit doe ik niet alleen voor jouw dochters, dit wil ik even doen voor de hele samenleving. Stop alsjeblieft met slecht praten over dikke mensen. Want je weet niet waarom diegene te dik is. Ik heb het nu over de mentale factoren, maar stel je bijvoorbeeld voor dat iemand een ziekte heeft, medicijnen krijgt, misschien door een vreselijke periode gegaan is in zijn leven, waarin die gewoon helemaal geen ruimte had of tijd had of de mogelijkheid had om gezonde voeding te kiezen. Dus hou dat in je achterhoofd en let op hoe je over mensen praat. Als je merkt dat mensen om jou heen slecht over dikke mensen praten, of jouw kinderen slecht over dikke mensen praten, corrigeer ze dan alsjeblieft en vraag ze of ze andere redenen kunnen bedenken waarom iemand misschien zo dik is en of dat dan de omstandigheden zou verzachten. En wat dat doet is, het geeft jouw kinderen niet het idee dat dik zijn iets verkeerds is of iets slechts is en dat dat nooit voor zou mogen komen. Het komt soms voor, hè? En misschien hebben we het niet over 50 kilo, misschien hebben we het over 5 of 10 kilo en valt allemaal reuze mee en weet jij dat wel. Maar als jouw kind geleerd heeft dat alles wat met gewicht aankomen en dikker zijn dan dat je geweest bent slecht is, dan zal het bij die 5 kilo meer misschien al helemaal in paniek schieten. Terwijl je weet niet waarom iemand 5 of 10 kilo aankomt, hè? Denk aan zwangerschap, blessures, burn-out, door een mindere periode gaan en misschien moet diegene ook wel gewoon aankomen omdat hij veel te licht is. Hè? Dat kan dus allemaal heel, heel, heel erg lastig worden op het moment dat daar zo'n negatief stigma op ligt. Dus ik ga er nu niet nog verder over uitweiden, want ik heb hier al heel veel over verteld. Maar dan krijg je een beetje een idee van hoe groot de impact is van hoe je praat over anderen. Ook al lijkt dat misschien een stuk kleiner. Het volgende punt gaat over hoe je praat over eten. We zijn dus nog steeds bij woorden. Ik denk dat het heel belangrijk is om je kind te leren wat gezond eten is en wat ongezond eten is. Ik weet niet of je het per se zo wilt noemen. Ik denk dat je daar een beetje context aan moet geven. Hè? Dus dat je erbij zegt waarom iets bijvoorbeeld gezond is. Hè? Omdat het voedzaam is. Omdat het je lichaam helpt om de dingen te doen die het moet doen. Hè? Omdat je je dan goed voelt. Omdat je dan lichamelijk belastbaar bent en de dingen kunt doen die je graag wilt doen. En dat ongezond eten niet betekent dat je dat nooit moet eten, maar dat je daar bedachtzaam mee om wilt gaan. Hè? Dat is om van te genieten, maar dat het niet per se voedzaam is voor je lichaam. Het is fijn, maar met mate. Wat je niet wilt doen, is voeding verdelen in goed of slecht. Je wilt niet je kind het gevoel geven dat het een slechte keuze maakt op het moment dat ze eens een keer ijsjes eet. Hè? Dat voelt heel tegenstrijdig als je jonger bent. Kijk, als je ouder bent, dan kan je meer context zien. Maar als je jonger bent, dan ergens in jou denk je, hey, maar het is slecht, ijsjes eten is slecht, maar nu doe ik het toch. En eigenlijk wil ik het, maar ik voel me er schuldig over. En zo ontstaat een beetje dat schuldgevoel over dingen eten die minder gezond zijn. Nou, dat is iets wat je je hele leven meeneemt. Je kan dat weer afleren. Maar het is natuurlijk het beste als je al van jongs af aan een omgang met eten ontwikkelt die in balans is en waarbij je respect hebt voor eten. Niet alleen maar voor gezond eten, maar ook voor ongezond eten. Ik heb hier niet de oplossing voor. Ik wil niet zeggen van oké, dit is hoe je het moet noemen, want dat weet ik zelf niet. Ik struggle hier zelf mee. Ik ben het niet helemaal eens met gezond versus ongezond. Ik weet dat ik tegen goed versus slecht ben. Dus ik kies nu vaak voor voedzaam versus lekker of iets wat we vaak eten versus iets wat we minder vaak eten. En een beetje in die richting zou ik het zoeken. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je het leert. Het is namelijk niet zo dat eten gelijk is. Chips en appels zijn niet hetzelfde. En dat moet je ook helemaal niet zo over willen laten komen. Het is belangrijk dat je leert dat er een bepaalde waarde zit aan voedingsmiddelen. Maar dat je ook leert dat je die waarde kan inzetten en kan toepassen waar dat op dat moment van toepassing is. Ik denk niet dat het een toevoeging heeft als je een verjaardag gaat vieren en er is geen verjaardagstaart, maar je krijgt een bordje met fruit. Hè? Daar is verjaardagstaart voor. En alsjeblieft, dat is wat we moeten leren in ons leven. Dat kan en dat goed is en leuk. En tegelijkertijd moeten we leren dat als we gezond willen blijven en ons lichaam goed willen verzorgen, dat we dan ook appels willen eten op andere momenten en daarmee die goede basis creëren. Nou, het beste wat je daarna natuurlijk kan doen is zelf het goede voorbeeld geven. Hè? Hoe ga jij met eten om? Wat laat jij thuis zien? Ben jij die moeder die inderdaad altijd verjaardagstaart afslaat? Neem jij nooit frietjes? Ben jij continu voor iedereen aan het opletten wat ze eten? En niet te veel van dit en niet te veel van dat? Dat is ook geen balans. Dat laat niet aan jouw kinderen zien dat je op een relaxte manier met eten om kan gaan. Hè? Van wie zouden ze het moeten leren als ze het niet van jou leren? Meestal komen kinderen in aanraking met andere kinderen. Kinderen snoepen, dat is wat ze doen. Hè? En ze moeten van iemand het voorbeeld krijgen dat je ook met ongezonde dingen op een relaxte manier om kunt gaan. Dus het is heel mooi als jij dat thuis kunt laten zien, dat er gezond gegeten wordt, maar dat er ook genoten kan worden van de bijzondere en de lekkere dingen. Nou, nu komen we bij een punt en dit is heel belangrijk voor meisjes vooral. Ik denk ook voor jongens, maar misschien op een wat andere manier. Bij meisjes ligt er van jongs af aan heel veel nadruk op hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen. Zijn ze lief? Zijn ze leuk? Zijn ze netjes? Hebben ze leuke kleertjes aan? Hebben ze hun haar leuk gedaan? Oh, ze hebben hun nagels gelakt, make-up geprobeerd. En daar krijgen ze vervolgens complimenten voor. Ik geloof dat het percentage complimenten voor vrouwen uiterlijk versus innerlijk, dat is echt een kwestie van 80-20%, zeg maar. Dat is echt een heel groot verschil. Terwijl bij jongens is het andersom. Jongens krijgen vooral complimenten voor wat ze doen en juist niet voor hun uiterlijk. Dus misschien kan je het een beetje omdraaien en kan je kijken van, goh, ik geef eens mijn partner of mijn zoon ook eens een compliment dat hij er leuk uitziet. Want jongens horen dat bijna nooit en jongens willen dat ook graag horen. Andersom is het voor meisjes gewoon heel belangrijk om te horen dat ze ook goed zijn. Niet alleen maar op basis van hoe ze eruit zien. Dat haalt het belang van het uiterlijk een beetje weg en laat zien dat er ook andere dingen belangrijk zijn. Hè? Niet alleen maar dun zijn en mooi zijn en leuk aangekleed zijn, maar wauw, wat ben je slim? Wat ben je handig of creatief? Hè? Wat heb je dat goed opgelost? Wat ben je sterk? Dat vind ik zelf ook altijd een hele mooie. Om bij meisjes te benadrukken dat hun lichaam meer kan dan alleen maar mooi zijn. Hè? Je lichaam kan snel zijn en sterk en handig en al die dingen, dat kunnen meisjes natuurlijk ook gewoon zijn. Dat is heel belangrijk voor ze om dat soort dingen te horen. Ik zeg niet dat je geen complimenten mag geven voor uiterlijk, maar zoek daarin een beetje de balans op. En nou ja, trek dat dus ook door naar je zoons of de jongens die je in je leven hebt. Dat die ook af en toe horen dat ze leuk zijn, dat ze er leuk uitzien. Of, nou ja. Ik denk dat dat sowieso tegenwoordig in deze generatie kinderen al wat meer gebeurt dan in mijn generatie. En waarschijnlijk nog wel meer in de generatie dan van mijn ouders of mijn oma. Maar ik vind dit een hele mooie ontwikkeling. Ik vind het heel belangrijk dat dit meer voor alle twee meer in balans komt. We gaan verder naar de volgende punten. En we hebben het heel veel gehad al over punten die met eten te maken hebben en de omgang met jezelf en de omgang met uiterlijk. Maar er zijn ook nog een paar punten die niks te maken hebben eigenlijk met dat soort dingen. En die daar toch invloed op hebben. En dat als het daarin niet helemaal lekker gaat, dat op latere leeftijd juist wel weer invloed kan krijgen op je relatie met eten of de relatie met jezelf. Op plek nummer 1, en dat heeft het meeste invloed van allemaal, dat hoor ik het vaakst terugkomen. Dit is bij mij onder andere het geval geweest. En dat is praten over gevoelens. Zorg dat je je kinderen leert dat ze hun gevoelens ruimte geven, dat die er mogen zijn en dat ze daar ook iets mee kunnen doen. Op het moment dat we niet leren praten over gevoelens en niet herkennen wanneer ze er zijn en manieren ontwikkelen om ze te verwerken, dan uitzicht dat zeer waarschijnlijk op latere leeftijd op een destructieve manier. Bijvoorbeeld door je te storten in werken, slechte relaties, denk aan drugs, of bijvoorbeeld juist wel of niet eten. Het wordt dan vervangende omgang voor de negatieve emoties dan om daar op een goede manier over te praten of op een andere manier die te verwerken. Open dus thuis het gesprek over gevoelens. En ik kan me voorstellen dat als je dat zelf bijvoorbeeld niet gewend bent, dat dat best moeilijk is. Dus het kan ook een heel mooi leerpunt zijn voor jou. Maak vragen naar gevoelens normaal en oefen samen om de juiste woorden te vinden voor gevoelens. Er zijn er heel veel. Vaak gebruiken we er maar 5. Als je aan een tiener vraagt hoe ging je dag, dan hoor je 9 van de 10 keer moi, prima of slecht. Nou, dat is geen gevoel. En daar mag je best op doorvragen. Vraag naar de situatie. Oké, wat maakte dat je je moi, prima of slecht voelde? En als ze die vervolgens beschrijven, koppel daar dan een gevoel aan. Was je teleurgesteld? Oh, dat maakte je boos. Oh, volgens mij ben je daar gefrustreerd over. En als ze dan zeggen, ja, klopt, of nee, ik voelde me zo of zo, dat je daar dan de ruimte aan geeft. Je hoeft er niks van te vinden, het hoeft niet geanalyseerd te worden. Het mag er gewoon zijn en je mag gewoon even een luisterend oor hebben. En daarmee geef je ruimte aan gevoelens en dat er geen oordeel op komt te liggen. Dat is ook heel belangrijk. Kinderen zullen stoppen met hun gevoelens aangeven als ze daar negatieve consequenties uithalen. Dus als ze zich beschaamd voelen, als er over gelachen wordt, als het niet serieus genomen wordt, als het weggewimpeld wordt. Nou, al dat soort dingen. Je wilt de ruimte geven aan gevoelens. Alles is oké, alles mag gevoeld worden. Kijk vervolgens samen, goh, hè, kunnen we daar wat aan doen? Betreft ons dat hier thuis? Kan ik wat voor jou doen? Of is dat iets wat op school speelt of bijvoorbeeld tussen een vriendengroep of zoiets? En nou ja, je kan altijd aanbieden om mee te denken. Misschien willen ze dat, misschien willen ze dat niet. Maar het mooiste wat jij thuis in elk geval kan doen is een veilige omgeving creëren waarin gevoelens er oordeelloos mogen zijn. Volgende punt. De ruimte om fouten te maken en niet perfect te hoeven zijn. Een karaktereigenschap die bijna elke vrouw met een eetstoornis heeft, is perfectionisme. Het idee dat eten op een bepaalde perfecte manier moet om gezond te zijn. En nou, dat kan allemaal op alle verschillende manieren tot uiting komen. Hè. Dat kan eetbuien veroorzaken. Dat kan ervoor zorgen dat iemand veel te weinig gaat eten of juist veel te gezond gaat eten. Of dat het allemaal veel te ingewikkeld en te moeilijk wordt. En ach, laat maar, ik eet wel gewoon alles wat los en vast zit. Dat heeft allemaal als oorsprong perfectionisme en de lat te hoog leggen. Perfectionisme is geen slechte eigenschap. We krijgen allemaal in ons leven te maken met perfectionisme, vooral in deze maatschappij. Het moet altijd beter, moet altijd groter, moet altijd sneller. En als jij het niet doet, dan is er wel iemand anders die het doet. En die krijgt dan ook daar de benefits van. Dus er wordt heel erg gestimuleerd om dingen heel erg goed te doen. En er is weinig ruimte voor fouten. Ik denk dat perfectionisme een mooi eigenschap is als je die gericht in kan zetten. Als het je helpt om hard te werken, ambitieus te zijn, verder te komen, het beste uit jezelf te halen. Dat zijn hele mooie dingen. Maar je moet weten waar de uitknop zit. Als je dat niet weet, dan riskeer je dat je op een gegeven moment negatief tegen jezelf gaat praten. Omdat je jezelf ook nooit goed genoeg vindt. Hè? Dat schaadt de relatie met jezelf, dat schaadt jouw zelfbeeld. Het kan ervoor zorgen dat je krampachtig met eten om leert gaan, omdat het altijd allemaal perfect moet. Het kan ervoor zorgen dat je ook hele hoge verwachtingen gaat stellen aan anderen. En dat je bijvoorbeeld problemen krijgt in relaties. En het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je gaat overwerken en op een gegeven moment misschien wel in een burn-out terechtkomt of in een werksituatie zit waar je helemaal niet gelukkig van wordt. Dus perfectionisme speelt niet alleen maar in eetgedrag mee, maar heeft een hele grote invloed op heel veel verschillende aspecten in je leven. En het is mooi als je jouw kind kan laten inzien dat het een mooie eigenschap is en dat het heel bewonderingswaardig is en dat je daar veel mee kan bereiken. Maar dat je ook moet weten in welke aspecten van je leven het prima is om een beetje ruimte te laten. En dat fouten maken erbij hoort, dat is niet iets wat iets negatiefs over jou zegt of laat zien dat je minder bent. Of nou ja, hè, dat is gewoon heel belangrijk. Volgende punt. We hebben er nog twee te gaan. Het wordt een wat langere podcast, maar ik denk dat dit wel een hele belangrijke is. Dus ik ga gewoon nog even door. Grenzen aangeven. Je kinderen moeten leren om hun grenzen aan te voelen en te bewaken. Niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Heel erg veel volwassenen kennen hun grenzen niet. Ik was zelf ook zo iemand. Ik herinner dat ik op een gegeven moment bij een coach was en dat we erachter kwamen dat ik eigenlijk helemaal niet wist wat mijn grens was. En dat mijn grens was wat iemand anders zei wat zijn grens was. Dus ik dacht, oh ja, dat is de grens. En het heeft mij zoveel besef gegeven dat een grens iets is wat bij mij hoort en wat ik bepaal. Het is een hekje wat ik neerzet. En maakt niet uit waar dat hekje staat. Hè? Ik heb dat daar neergezet en dat blijft er staan als ik wil dat het er staat. En dat is hoe jouw grens mag zijn. Zo sterk mag jij in je grens staan. Betekent niet dat je hem zo sterk hoeft aan te geven, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je precies weet waar dat hekje staat en hoe ver je daar eventueel dichtbij wil komen of overheen wil gaan. Hè? Soms gaan we over grenzen, dat is oké. Als het dat waard is, als we dat bewust doen, maar je wilt niet iemand zijn die continu over zijn eigen grenzen gaat. Iemand die over zijn eigen grenzen gaat, die ontwikkelt een bepaald beeld van zichzelf dat laat zien, hey, jij bent deze grens niet waard. Die grens die geldt niet voor jou. Die geldt misschien voor andere mensen, maar niet voor jou. En dat doet iets met je eigen waarde. En die eigen waarde die vertaalt zich altijd weer terug uiteindelijk in hoe je voor jezelf zorgt, welke relaties je hebt, wat je toelaat. Of je bijvoorbeeld in het weekend aan het overwerken bent, of je mensen in je leven laat, of je verkeerde relaties hebt, of je tegen je laat schreeuwen. Grenzen zitten in alles. En heel vaak zie ik de link tussen mensen die moeite hebben met grenzen aangeven en een negatief beeld over zichzelf, een slechte eigenwaarde. En vervolgens ook weer niet goed voor zichzelf zorgen op het gebied van eten. Ja, en gewoon echt gewoon de letterlijke verzorging. Hè? Dus letterlijk zorgen dat je op tijd slaapt. Zorgen dat als je ziek bent dat je rust neemt. Zorgen uiterlijke verzorging. Dat soort dingen gaan daar onder lijden. Dus grenzen aangeven is een absolute levensskill. Je wordt daar beter in, gewoon naarmate je ouder wordt. Je hoeft echt niet al compleet al je grenzen te kennen als je 14 jaar oud bent. Maar stimuleer dus daarin je kinderen dat als ze iets echt niet willen, dat mag. En we hebben het niet over laat ze over je heen lopen, want jij hebt ook grenzen. Hè? Dus het gaat over waar mogelijk. Je hoeft niet elke whim te volgen. Ze mogen niet alles. Maar als jij merkt, dit doet er toe voor ze, en jij kent je kinderen, geef ze de ruimte om hun grenzen te bewaken. Dat is heel belangrijk en dat geeft jouw kinderen een heel veilig, stabiel gevoel over zichzelf. Ik weet nog een aantal momenten dat mijn ouders mij mijn eigen grenzen hebben laten bewaken en mij hebben laten doen, ook als hadden ze zelf misschien een hele andere visie op iets. Dat weet ik nog steeds, die momenten. En dat heeft mij zoveel zekerheid gegeven in mezelf en wie ik ben, dat ik denk dat heel mooi is als je een paar van die momenten ook jouw eigen kinderen kunt meegeven. We komen bij mijn laatste punt. En dat is, geef aandacht aan veranderingen in gewicht en eetgedrag. Hierin wil ik een stukje vertellen over mijn eigen verhaal. Toen ik jong was, toen zijn we naar het buitenland verhuisd en ben ik door een niet hele fijne periode gegaan. Ik moest natuurlijk wennen aan een ander land, andere taal. Ik werd gepest op school. We zaten in een hele conservatieve buurt. Er waren geen andere buitenlandse kinderen. En ik was pas 8 of 9. En ik had het gewoon heel erg moeilijk. Ik kreeg te maken met best wel veel negatieve gevoelens die je op die leeftijd misschien nog helemaal niet normaal gesproken zou hebben. Ik kon daar niet mee omgaan, want dat kan je niet op die leeftijd. Dus ik kwam in aanraking met emotie eten. Wist ik toen niet, maar dat weet ik nu achteraf dat op dat moment gebeurde. En ik zie dat ook vaak bij mensen die emotie eten, die daar last van hebben, dat ergens in hun jongere leeftijd ontwikkeld is en dat ze dat vervolgens niet weer hebben afgeleerd. Nou, wat ik deed was, ik at bijvoorbeeld snoepjes. Snoepjes die voor ons allemaal waren, die at ik dan allemaal in mijn eentje op. Of ik pakte heel veel koekjes uit de kast. We hadden thuis een heel gezond eetpatroon. Het was 1 koekje in het weekend en 1 klein snoepje op een doordeweekse dag. En ik at dan alles. En wat mijn ouders deden, en ze wisten niet beter, dit is niet omdat ze slechte ouders zijn, maar mijn ouders die gaven mij daar straf voor. He, die merkte dat en dan kreeg ik een preek of dan mocht ik iets anders, mocht ik dan niet. Of ik kreeg een opmerking of zo. Of ik werd, dat is in elk geval verbonden met negatieve consequenties voor mij. En nu achteraf, ik heb geen emotie eten meer, maar ik heb mezelf dat afgeleerd. En ik doe dit werk, ik help anderen ook om hun emotie eten af te leren. En wat ik nu weet is wat mijn ouders beter hadden kunnen doen was het opmerken. En aanspreken dat ze het opmerken. En vervolgens eigenlijk gewoon het gesprek voor mij openen om daar gebruik van te maken. Het had er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien dat ze zeggen, hey, we vinden best wel vaak snoeppapiertjes op jouw kamer. Gaat het goed met je? We merken dat dit anders is dan eerst. Hè? Zit je ergens mee? Kunnen we iets voor je doen? Je hoeft helemaal niet over emotie eten te gaan praten of zo. Je geeft gewoon aan van, goh, hè, dit is anders dan anders. Zit je lekker in je vel? Kunnen we iets voor je doen? Heb je ergens behoefte aan? Nou, ik zou het daar eerst misschien eens even bij laten. Je bent ook als het goed is bezig met praten over gevoelens. Misschien komen er dan al dingen boven. En je kan ook ervoor kiezen als het vaker voorkomt of als dat niet helpt, om het wat directer te benoemen en te zeggen van, hey, we zien dat je heel veel aan het snoepen bent. Weet dat het niet erg is, maar dat als je dit doet omdat je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit of stress hebt of onrust of zorgen, dat andere oplossingen beter werken, je beter gaat voelen. Zullen we die samen onderzoeken? Hè, kunnen we daarover praten met elkaar? Nou, ik denk dat het mij heel erg geholpen had als mijn ouders bijvoorbeeld al gewoon gevraagd hadden van, hoe gaat het met je? Gaat het goed met je? Dat deden ze niet. Dat deden ze wel, maar niet op dat moment. En het was mijzelf dus niet duidelijk dat ik aan het emotie eten was. En daar had ik wel even mee geconfronteerd mogen worden. He, zo van, goh, volgens mij ben jij aan het compenseren voor iets. Volgens mij is er een bepaald gevoel. Ik was wat ouder, moet ik bijzeggen hoor. Maar volgens mij is er een gevoel waar je nu mee probeert om te gaan middels eten. Kunnen we je daar op een of andere manier bij helpen? Zelf even aanvoelen of jouw kind in die leeftijd zit dat al kan. Ik zei daar straks, ik was 8 of 9. Maar toen dat emotie eten speelde, was ik wat ouder. Dus kijk eventjes hoe je dat het beste aan kan pakken voor de leeftijd van jouw kind. We komen een beetje aan het einde van deze podcast. En ik heb heel veel ideeën en punten meegegeven waarop het dus in iemands opvoeding de verkeerde kant op kan gaan. Nou, ik had in het begin al gezegd, hè, betekent niet dat als een van deze dingen, als je die herkent, dat je het allemaal verkeerd hebt gedaan. Denk dat alsjeblieft niet. Beschouw dit meer als een, hey, daar kan ik wat mee, dat kan ik verbeteren. Je hebt precies gehoord hoe je het kunt doen. Heb ik allemaal meegegeven. Het allerbelangrijkste is uiteindelijk dat jouw kinderen de vibe meenemen die bij jullie thuis hing. De vibe rondom eten en het lichaam en goed voor jezelf zorgen. Was die ontspannen? Was die gebalanceerd? Was er aandacht voor de signalen van het lichaam en gevoelens? Werd er open gepraat over gebreken in de relatie met eten of het lichaam? Of was die vibe een obsessie of geheimhouding rondom eten? Was het heel rommelig? Was er weinig structuur? Lag de lat heel hoog? Werden gevoelens weggestopt of genegeerd? Was er geen aandacht voor lichamelijke gevoelens en grenzen? Dat zijn situaties die je zoveel mogelijk wilt voorkomen. Wat je kunt doen als je hier naar luistert en je herkent bijvoorbeeld jezelf hierin, is ook eens kijken naar wat had jou geholpen toen je jonger was. Wat had jij nodig gehad? Wat heb jij gemist? En wat kun jij je kinderen geven? Wat jij zelf heel goed had kunnen gebruiken. Hè? Zoals ik daar straks zei, god, maar had mij heel erg geholpen als mijn ouders gewoon even gevraagd hadden, hey, hoe gaat het eigenlijk met je? En ik denk dat je dat zelf heel goed bij je eigen kinderen kunt toepassen. Nou, ik begeleid in mijn online praktijk alleen volwassen vrouwen. Maar als dit iets is waar jij mee struggelt met je eigen kinderen, dan denk ik daar ook graag in met je mee. Dus als je iets gehoord hebt waarvan je zegt, wauw, dat sluit zo aan bij waar ik nu mee zit. Kunnen we dat passend maken voor de situatie bij ons thuis of bij mij en mijn kinderen? Ik denk graag met je mee. Mag je altijd contact opnemen via info@plentifulplan.com. Dat is mijn e-mail. Je kunt mij bovendien volgen op Instagram, @plentifulplan. En eens even kijken op mijn website www.plentifulplan.com. Geschreven met een A trouwens, moet ik erbij zeggen. Zoals plant, dus plentiful met een A. En plan ook met een A. En dan ga je mij helemaal vinden, komt het helemaal goed. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Hoop ik dat je weer een paar ideeën hebt gekregen om thuis om te zetten. En spreek ik jou de volgende keer. Doei doei!